Deze dienst willen we opdragen aan de levende Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen Psalm 24, vers 4 en 5. Laten we bidden het gebed van verontmoediging en daarna spreek ik uit de genadeverkondiging. Laten wij bidden. Vader in de hemel, in deze tijd van donkerte, beseffen we, Heer, dat meer dan ooit het licht van u zo belangrijk is. Het licht dat voor ons in de donkerte is het heil en de zegen. Het licht, Heer, wat ons aanwijst dat we opgaan in deze adventstijd naar de geboorte van uw Zoon. En dat we u danken dat we zo op weg mogen gaan en met advent mogen weten van uw wederkomst, uw komst terug op aarde, om te herstellen wat nodig is, om daarin de wereld tot zegen te zijn. Heer, we weten dat herstel uit uw hand komt, bovenal in de vergeving van onze zonden. De reiniging door het bloed van uw Zoon, het Lam. Dank u wel dat we mogen pleiten op grond van die zekerheid. Dat we door het bloed vrij mogen ingaan en in uw huis mogen komen. En zo vanmorgen bij elkaar zijn en u ons ziet, u ons kent ten diepste en u ons geeft bovenal het licht van uw genade, dat die helder wil schijnen in onze harten. In de naam van Jezus vragen wij het u. Amen. Ja, de kern van het evangelie is toch wel uit Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan zeg ik, u en mij. Jou en mij. En dat daarin die liefde zichtbaar wordt, dat we weten, als we dat aanvaarden, dan betekent dat ons behoud. En als we het niet aanvaarden, betekent dat onze verlorenheid. Het is zo belangrijk dat de evangelie beamen. Nou, dat willen we steeds doen ook in de dienst, dat we antwoord geven op de prediking, antwoord geven op het gebed. Elk lied is weer een antwoord op hetgene wat hier gezegd wordt. Dus het is één aaneenschakeling van ja en amen. Zodat je weet dat je daarin ervaart, de Heer is in ons midden. Hij wil bij ons zijn. Dan gaan we wel zingen. Dat is weer een antwoord op degene wat ik allemaal gezegd heb. Evangelisch liedbundel 144, 1, 2 en 3. Is een antwoord op datgene wat hier gebeurt. 144. We gaan lezen uit Matthäus. En een van hen, een geleerde in de wet, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En wat zei hij tegen hem? U zult de Heer, uw God, liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Geweldig, hoe krachtig de Heer spreekt. Dat wordt samengevat, wat de wet is. Nou, de Torah, het zijn vijf boeken van Mozes, maar hier wordt alles onder één noemer gebracht. God liefhebben. En de naaste. Nou, dat is ook de weg die de mens gaat om van de vergeving te leven. Want we kunnen zeggen, ja, God vergeeft je wel. Maar niet eerder, wanneer je het met je broeder in orde hebt gemaakt. Nou, dat is namelijk het moeilijke, hè. Het is vaak zoveel tussen mensen, hè, dat er iets kan zijn. En dat is belangrijk, want als je dus met die broeder op weg gaat en je verzoent, dan worden jouw gebeden niet belemmerd. Je gebeden worden belemmerd, stoorzender, als je het niet met je broeder in orde hebt gemaakt. Nou, heel bijzonder dat we deze samenvatting hier lezen. We gaan zingen. 118 uit het liedboek voor de kerken. Wat heel bekend is. Gaan bidden om de leiding van Gods geest. Vader in de hemel, als we bidden, vraagt u voor ons dat wij een open houding hebben naar u toe. U bent het waard dat we zo tot u komen met een open houding. Want u bent een God die ons kent, ten diepste. En u hebt uw woord gegeven. En Heer, het woord komt van de andere kant, komt van u, om ons vanmorgen te bereiken. En geeft u de uitwerking van uw woord in onze levens. Dat het woord doet, dat u het zendt. U zendt uw woord. En Heer, ga uw gang. Ga uw gang wanneer wij een open houding hebben naar u toe. En zeg, Heer, zoals uw zoon zei als voorbeeld, dat je moet worden als een kind. Begrijpen we nu, Heer, dat die onbevangenheid het kind zijn, dat wonderlijke van het kind, Heer, dat zich geeft zoals het is, dat u dat ook van ons vraagt, dat we uw kinderen zijn, dat we ons kunnen geven, dat we zijn en zeggen, Heer, hier zijn wij, hier komen we voor uw aangezicht. En Heer, het is zo belangrijk om dat te beseffen, want u bent de Heer over deze wereld, over alles wat er is, bent u de Heer. Uw Zoon is aan uw rechterhand. En hem is alle macht gegeven over hemel en aarde. Heer, we beseffen het nauwelijks wat dat betekent. Hoe groot uw naam is. Hoe we uw naam daarin willen groot maken, loven en prijzen. Zodat u, Heer, ons gebruiken kunt en wil. U wilt ons gebruiken in de dienst van uw koninkrijk. Heer, leid ons door uw geest in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Er zijn drie lezingen. De eerste is uit Genesis. Het gaat over een worsteling. Nou, ik heb ook begrepen dat Joost gemeente heel wat meemaakt. En het is niet het eind van het jaar. Het komt, maar het is wel een worsteling. Nou, en ja, dat is toch belangrijk om te begrijpen hoe u als gemeente een naam hebt gekregen van de Heer. Jacob. Maar je zegt op een gegeven moment, ja, maar je moet Israël worden, hè? Je moet overwinnen. Dus Jacob is, nou, dan ga ik straks uitleggen wie Jacob eigenlijk is in zijn naam. Maar heel bijzonder dat hij een overwinnaar is. En daartoe zijn we geroepen, om te overwinnen. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe kun je overwinnen? Genesis 32, vers 24 tot 32. Maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob werd ontwricht toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg erop, vertel me toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel. Want, zei hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is gered. En de zon ging over hem op. Toen hij door Peniel was gegaan, hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt. Uit de profeten, Hosea, die hier licht over laat schijnen van de betekenis van die worsteling van Jacob met die man. Hosea 12, vers 4 tot en met 6. Dan lezen we. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem en hij sprak hem met ons. Nou, de Heer, de God van de legermachten, Heer is zijn gedenknaam. Tot slot uit Lucas 18, het evangelie van Lucas, waar het uitmondt in Advent, wat we ook dan in de tekst gaan lezen. Advent, de komst van Jezus, Advent. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen, het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter, die God niet vreesde en geen mens ontzag. Er was een weduwe in dezelfde stad. Ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan gerecht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen, maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? We gaan zingen. Lied 125, alle coupletten. Ik vond het zo mooi. Ik denk, dit gaan we helemaal zingen. Ja. We zingen na de preek en die heeft als thema de wereld van nu en de toekomst. We zingen na de preek 4:54, 1 en 4, 4, 54, 1 en 4. De worsteling van Jacob bij de Jabok. En Jacob moet die plaats van die worsteling Priel. Bijzonder. Hij heeft het aangezicht gezien van God. Pniel. El betekent God en Pni, het aangezicht. Jacob moest vluchten. En het is bijzonder dat het eigenlijk betekent, in vergelijking met zijn vader Isaac, die zijn hele leven blijft wonen in het land dat God beloofd heeft, allereerst aan Abraham, dan aan Isaac en aan Jacob, dat Isaac zijn hele leven blijft wonen in het land. Hij trekt het land niet uit. Maar Jacob wel. Jacob gaat in ballingschap. En als hij die 22 jaar is in ballingschap, en laat maar even terugkeert, dan gaat het voor hem erom dat hij die mijlpaal, toen hij het land uitging, toen hij ging naar zijn oom Laban, Padan Aram, toen was daar een heel belangrijk moment dat hij daar ligt en die droom krijgt en een ladder ziet en die van beneden naar boven opstijgen en van boven weer naar beneden gaan. Ze stijgen op naar boven en ze dalen neer. Maar ze beginnen onderaan en niet van bovenaf. Wonderlijk. Dat betekent dat God niet vertoord uit de hemel toeziet van Jacob, jij krijgt boontje om je loontje. Jij verdient het, je straf, vanwege jouw bedrog. Nee, God is een God die is Immanuel. Je hebt het gezongen. God met ons. God met Jacob. En in 22 jaar heeft Jacob zoveel meegemaakt in zijn leven, in ballingschap. Dat God tegen hem zegt, keer weer terug. Maar die plaats waar hij zijn hoofd neerlegde heet Huis van God. Bet-El. En dan lees je in het Hebreeuws plaats, makom. En voor de Jood is makom het woord voor Jeruzalem. Mokum, Amsterdam, heet het Jeruzalem van het Westen. Jeruzalem van het Westen. Die plaats is dus van makom. Plaats. Huis van God. Belangrijk. Want Jezus haalt dit aan, letterlijk, als hij Nathanael ontmoet. Hij tegen Nathanael zegt, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Als het ware zie je, is wonders gebeuren, dat Jezus zich identificeert met wie? Met Jacob. Want dan zegt hij, jullie zien de zoon, dus mensen zien, en dat de engelen opstijgen en beneden komen. Andere woorden, wat Jacob als droom heeft gezien, is de levende werkelijkheid bij Jezus. Hoe hij vervult datgene wat Jacob heeft gebeden, daar op die plek in het huis van God in Bethel, in die droom, dat Jacob dan naar God toe zich uitspreekt en zegt, als u met mij meegaat, weer veilig terugbrengt daar waar ik vandaan ben gekomen, dan bent u de God van mijn vader. Zo lijkt dat alsof Jacob een deal sluit. Zeggen, ja, Jacob, kun je wel vertrouwen? Kun je hem vertrouwen? We zeggen dan ook vaak, de hielen lichter. Ik laat zien dat dat totaal niet waar is. Hij is niet de hielen lichter. Maar dat ga ik zo meteen wel uitleggen. Maar dat Jacob uiteindelijk een roeping heeft om Israël te worden. Wat gebeurt er nu? Als hij gaat van die plek Bethel, ballingschap en een keer terug, voordat hij opnieuw komt op die plaats waar God zich aan hem heeft geopenbaard, moet hij iets doen om het in orde te maken met God. God heeft gezegd, ik ga met jou. Het lijkt dat Jacob een deal sluit, maar Jacob sluit geen deal. Jacob wil als het ware in vertrouwen de Heer oproepen, als u mij verder terugbrengt, bent u die God zoals ik hem wil kennen, als de God die de God is van het verbond, de God van Abraham, God van Israël. Zo hebben Abraham en Israël hem ook leren kennen. De God die trouw is en wat hij zegt. Daar doet Jacob een beroep op. En niet dat hij een deal sluit van, als u dit en als u dat. Hij stelt geen voorwaarden. Hij vertrouwt hem. En zo mogen wij ook vrijmoedig naar de troon van God toe gaan. En weten, God mag je aanspreken op zijn woord. Heer, u hebt gezegd. Mag je doen. U hebt gezegd. En daarin doet Jacob wat God ook met hem in zijn leven wil laten zien, hoe God hem Israël wil doen worden. Maar het gaat niet zomaar. Hij moet iets in orde maken. Met wie? Met zijn broer Esau. Hij heeft Esau toch bedrogen? Esau maakt dus verwijt tegenover Jacob naar zijn vader toe. Zijn naam Jacob is niet voor niets bedriegen. En het woord, Hebreeuwse woord agaf betekent bedriegen. Maar in feite heeft Rebecca het nooit zo bedoeld. Toen Jacob geboren werd, was hij geen bedrieger. Esau voelt het zo in. Hij is een bedrieger. In de naam agaf zeg je, ja, het woord zit erin. Maar Hebreeuws is belangrijk om goed te luisteren. Nauwkeurig te luisteren. Nee, er zit een woordje ekef in. Dat betekent hiel. En dan zeggen wij, zie je wel, hielenlichter. Hij heeft zijn broer bedrogen. Nee. Nee. Dat laat ik u zien aan de hand van die worsteling. Dit is niet de waarheid over Jacob. In die worsteling moet hij zich verzoenen met zijn broer Esau. Want als je je gaven brengt naar het altaar en je herinnert je dat je broer iets tegen jou heeft, ga naar je broer en verzoen je. Jacob, voordat je weer opnieuw in het huis van God komt, in Bethel, kan ik alleen maar verzoenend naar jou zijn, als je met je broer in orde hebt gemaakt. En dat gaat er gebeuren. Na die worsteling. Na die worsteling kan dus, is Jacob in staat om zich te verzoenen met zijn broer. Maar wat heeft dat Jacob niet gekost, die worsteling? God moet hem in die worsteling laten zien, Jacob, ik wil dat jij Israël wordt. Een man Gods die strijdt met God en mensen. Wat zien we dan naar voren komen in die worsteling? Dat iemand, een man, zijn naam is niet bekend, maar die man die worstelt. Wie is die man? Die man beeldt als haar uit in die worsteling met Jacob, hoe Esau en Jacob ook met elkaar hebben geworsteld in de baarmoeder. Rebecca is in verwachting en ze merkt dat het niet goed gaat. Wat gebeurt er toch in haar buik? Wonderlijk dat ze vraagt God om raad en God geeft inzicht. Die twee laten zien, de oudste en de jongste, dat het eigenlijk de profetie is, dat die oudste zal de jongste dienen. De oudste is Esau. De jongste is Jacob. Dus Esau zal Jacob dienen. Dat is al door God voorspeld. Maar dat die twee met elkaar worstelen, dat blijft doorgaan tot bij het geboren worden van de kinderen. Esau wordt eerst geboren. Wat gebeurt er dan? Dan pakt Jacob de hiel van Esau. Waarom pakt Jacob de hiel van Esau? Rebecca noemt hem daarom Jacob. Omdat hij de hiel pakt van Esau. Waarom pakt hij de hiel van Esau? Omdat Esau trapt naar het hoofd van Jacob. En Jacob weert zich af. Pakt die hiel. Esau trapt naar het hoofd van Jacob. Het lijkt hier iets wonderlijks te gebeuren, dat hier naar voren komt wat gezegd wordt tegen Eva. De moederbelofte: jouw nageslacht zal de kop van de slang vermorzelen. De kop, het hoofd. Maar de slang zal de hiel van de vrouw vermorzelen. Hier is dit omgekeerd. Ezel trapt naar het hoofd van Jacob. Jacob wordt de hiel van Ezel. Moederbelofte is net andersom. De kop van de slang en de hiel van de vrouw. We zien als het ware, het is intrigerend. Je gaat over nadenken. Dat is juist het woord, hè? Je gaat nadenken. Met je verstand moet je je over gaan geven van, wat zou hier achter zitten? Nou, dat hier als het ware herhaald wordt wat het begin is van de menselijke geschiedenis als een tragedie. De mens valt in zonde. Op het moment is die wereld niet meer Gods wereld, maar de wereld van de tegenstander. De slang. In die worsteling zien we dan dat die man wil uiteindelijk loskomen van Jacob. Jacob laat niet gaan. En wanneer wil hij loskomen? Voordat de dageraad aanbreekt. Het is waar het beeld van de geboorte. Voordat het kind het licht ziet, vindt alles plaats van die worsteling. Die strijd in de moederschoot. Daar vindt die strijd plaats. Daar waar het leven is. Waar God geeft het leven ten volle. Zo mooi uitgebeeld. Wie is die man? Zijn naam is uiteindelijk wonderlijk. Wat zegt die onbekende man? Jij hebt met God en mensen gestreden. En Jacob zegt dan: ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Nou, dan heb je een antwoord, dat je dus weet van, nou, dit is een gesprek. Antwoord moet er gegeven. Maar wat is nu uiteindelijk de betekenis van wat hier gebeurt? Dat lezen we in Hosea. Profeten zijn vaak belangrijk om, als je de Torah leest, de wet van Mozes, de vijf boeken van Mozes, dat de profeten licht geven over hetgene wat in de Torah staat. Dus je neemt de Torah, pakt de profeet en dan begrijp je opeens, dit is de werkelijke betekenis. Nou, wat lezen we nu in Hosea? Wat voor commentaar geeft Hosea op die worsteling van Jacob met die man? We lezen het. Hosea 12, vers 4 en 5. In moeders buik, de buik van Rebecca, hield Jacob de hiel van zijn broer vast. En in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een gezondene, een engel, een gezondene, en overwon. Onder tranen smeekte hij hem om genade. Wie smeekt nu om genade? Jacob of die man? Nou, ik kan het verschil uitleggen. Maar de Nieuwe Statenvertaling geeft aan, Jacob smeekt om genade. Als je de nieuwe Bijbelvertaling neemt, is het zo dat die man, die engel, om genade smeekt. Wonderlijk dat je dus heel verschillende uitleg kunt krijgen. Nou, ik heb enorm mee geworsteld. Van wat is nu de betekenis? Maar ik begrijp het als volgt. Jezus zegt tegen Nathanael: je bent een ware Israëliet. In jou is geen bedrog. Jacob staat voor het moment dat hij het in orde moet maken met Esau. Dat het bedrog uiteindelijk hen in de weg staat. Esau wil Jacob doden. De confrontatie is dat Jacob tot verzoening wil komen. Doet hij ook. Als Esau er aankomt om met geschenken te komen. Dus drie keer toe zendt hij allemaal dieren en toe kleinvee toe. Om Esau gunstig te stemmen. Dat Esau op die lange tocht van Seir, land van Edom, naar Jacob toe, uiteindelijk gunstig gestemd te worden. Dat zijn toorn wordt gestild. Toorn van mensen kan gevaarlijk zijn. Hoe kun je die toorn stillen? Dat doet hij op die manier. Dus hij, als we kijken dus weer naar Jezus en het daarnaal, bedrog, moet het orde maken. Als Jezus zegt, zoals ik al heb uitgebeeld, dat in hem zichtbaar wordt dat die engelen opstijgen en neerdalen. Zie als het ware dat Jezus zich identificeert met Jacob. Dat betekent heel bijzonder als je denkt aan de avondmaal. Jezus identificeert met ons als het hoofd van het lichaam. Begrijp je dat? Dat gaat heel diep. Dat hij zich met ons wil verenigen in brood en wijn op de manier waarop hij zegt: in mij zie je Jacob. Jacob, wij zijn Jacob. Wij worstelen. Wij strijden in het leven. Maar als Jezus met ons één is, dan komt daar die overwinning. Jacob bent geroepen om te overwinnen. Doordat Jezus met ons is, ben je overwinnaar. Met hem ben jij overwinnaar. Begrijp je dat? Het is heel belangrijk om te beseffen. Waar jij zwak bent, Jacob. Waar Ezo sterk is, is Ezo sterk omdat hij eigenmachtig optreedt. Hij doet wat hij wil. Hij wil die soep. Hij is moe. Het interesseert hem niks, het eerstgeboorterecht. Hij is gewetenloos. Dan zien we ook hoe dat doorgaat in de lijn der geslachten. Esau, zijn kleinzoon, heet Amalek. Israël, gedenk wat Amalek jou heeft aangedaan. Amalek is gewetenloos. Denk aan Hitler en zijn regime. Geest van Amalek. En die geest blijft Israël bedreigen. Die geest van Amalek. In de lijn van Esau, de tweelingbroer van Jacob. Zo dicht bij elkaar. Ja, het kan soms lastig zijn in je leven. Dat je merkt dat iemand die heel erg naast jou staat, dat het heel moeilijk kan zijn. Juist degene die zo naast je staat, kan heel moeilijk zijn. Denk eens aan gebroken huwelijken. Degene staat naast je. Het kan zo moeilijk zijn. Een strijd, een worsteling. Maar met Jezus ben je meer een overwinnaar, want hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft overwonnen. En we zien in die man met Jacob, als het ware, God zichzelf openbaart als de gezondene. Maar we zien ook die openbaring van Jezus, verschillende keren in de schrift. Denk eens aan Simson, hoe die engel ook kwam. En me nog onder indruk is, wat is je naam? Dezelfde vraag hier ook van Jacob. Wat is je naam? Wonderlijk, wat is je naam? We weten wat de naam is. De naam van Jezus is wonderbaar. Wonderbaar. Hij is wonderbaar. Hij doet wat wij niet begrijpen. Hij kan wat wij niet kunnen. Het is zo in die strijd van Jacob dat we zien, alles hangt ervan af. Het heil van de wereld hangt af van deze strijd. Want bij Esau, de geest is van de wereld, de geest van hier en nu, alles op één kaart zetten. We leven nu en we hebben, toekomst is er niet, je leeft hier en nu. Het is geen advent. Kerst is hier en nu. Je viert alleen maar kerst. Je zegt, ja, Jezus is gekomen. Maar niet dat hij terugkomt. Nee. Gek eigenlijk, hè? Dat je wel stilzit bij Bethlehem. Niet stilzit bij Jeruzalem. Welke plaats is belangrijk? Jeruzalem of Bethlehem? Jeruzalem. Het gaat allemaal om Jeruzalem. Jeruzalem is kroonjuweel van God. Alles draait om Jeruzalem. Daar wil God wonen. Niet in Bethlehem. Bethlehem is het verhaal van David. En Jezus is de zoon van David. Dat is in lijn. Hij is de Messias. uit de geslachtslijn van David. Zo zien we dat je de namen en de woorden gaat verstaan in de context van hoe het beschreven wordt. Maar het Bethel is huis van God, dat is zeker. Makom, huis van God. God wil wonen. God wil zijn de God van Jacob. Wat is nou het verschil tussen Esau en Jacob? Esau, ik zei het al, eigenmachtig. Jij doet wat jij wil. Dat is een natuurlijke mens. Het zit gewoon in ons, zit in ons DNA, zit in ons bloed. Natuurlijke mens. Maar het bloed van Jezus reinigt jou van de natuurlijke. Het bloed van Jezus is veel en veel sterker. Het bloed van Jezus is jouw naam, is niet meer Jacob. Maar jouw naam is Israël. En waarom? Om je gesteund met God en mensen, maar omdat jij dat je verzoend hebt met Esau, gedaan hebt wat ik wil. Jij je verzoend hebt met jouw verleden, wat er ook gebeurd is in jouw verleden. Je komt er vrij van, want als je met mensen praat, ja, dan praten ze over hun verleden. Maar hoe praten ze over het verleden? Kunnen ze getuigen over het verleden? Van wat God gedaan heeft? Of is het alleen maar, ja, moeilijk, ellende? Nou, het gaat erom dat je verzoent met je verleden. Dus als je verzoent met je verleden, dan pas gaat de toekomst open. De toekomst gaat niet open, je hebt geen verwachting van de toekomst. Als je het eerst je verzoend hebt met je naast. Je verzoend hebt met het verleden. En Jacob is het beeld. Dat hij zich moet verzoenen met het verleden. Dat wat er gebeurd is, dat Isaac door bedrog, door zijn bedrog. Wie ben jij? Hij is Jacob, hij zegt, ik ben Esau. Nou, dat is toch bedriegen. Dat is toch gewoon een leugen. Ja, zeg maar, een leugen om zijn best wil. Maar we zien hoe het menselijke zichtbaar wordt op manieren we zeggen, dat is nou het moeilijke van ons mens zijn. Dat er zoveel door je leven heen gaat, wat moeilijk is, strijd is, maar God weet het. God staat erboven. Nee, God staat naast je. Hij staat niet boven je. Die engelen die komen van beneden en gaan naar boven. En dan van boven naar beneden. Dus van onderop. Daar wil God jou ontmoeten. Daar waar je zit in de put. Daar wil hij jou ontmoeten. Daar waar je het niet meer ziet zitten. Daar wil hij jou ontmoeten. Hij is de God die dan laat zien. Wees overtuigd. Als jij mij toelaat in je leven, zoals Jacob ook gesproken heeft. Heer, als u mij weer verder terug bent, dan, nou, als u, Heer, in mijn leven laat zien wie u bent, zoals ik u zoek, dan nodig je God uit. Dat hij kan doen in je leven. Wat beslissend is voor de eeuwigheid. Het is beslist voor de eeuwigheid, want die Esau gaat zijn ongeluk tegemoet. We lezen in Genesis een heel hoofdstuk van zijn afstammelingen, maar het is niet fraai wat er allemaal gebeurt in die familie van Esau. Het is niet fraai. Het is goddeloos. Ten top. Hij is de zoon van Isaac en Rebecca. Hoe kan dat nou? Zeggen wij dan. Dat kan toch niet? God gaat dwars doorheen. God gaat dwars door de zonde heen. Want wat doet Jacob in feite als hij die hiel vastpakt? Ik heb al gezegd, hielenlichter. Nee, hij is de hiel vasthouder. Hij wil Esau behoeden voor zijn ongeluk. Jacob heeft door, ook al met die soep, het komt niet goed met de zegen. Esau is de eerstgeborene. Komt niet goed. Hij is bezorgd. Hij leeft met God. Esau niet. Dat is verschil. Esau leeft niet met God. En Jacob leeft wel met God. We zien ook in zijn leven dat hij geen rekening houdt met God. God? Nou, als je veel mensen hebt vandaag de dag. Maar is deze wereld verloren? Nee. Waarom niet? Omdat ik gezegd heb in Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad. Alle mensen. Zijn zoon is gekomen voor alle mensen. Niet voor een klein groepje, maar voor een grote groep. Alle mensen. En dat bevrijdt ons van, ja, maar die genade is veel groter dan wij denken. Maar het verschil is daar, waar je zult staan voor de troon en geoordeeld wordt als mens. En daar waar je weet van behoud in Jezus, dat Hij jouw redder is. En mag getuigen van hoe jouw leven is ontkomen aan het oordeel. Dat is het verschil. Mensen zullen worden geoordeeld. Maar het oordeel is of aan het eind, of het oordeel is al geweest in Jezus, dat je weet, in Hem ben ik vrij van het oordeel. Ja. Want in Jezus zijn we niet meer, staan we niet meer onder het oordeel. Hij heeft het oordeel weggenomen. Dat is het kruis. Het kruis is een bewijs. Daar heeft Jezus het oordeel over jou op zich genomen, gedragen. Dus God is niet meer de God voor het oordeel, waar de wereld mee te maken zal krijgen. God oordeelt, ook nu al, in alles wat er zichtbaar wordt. God oordeelt, maar belangrijk is dat in het oordeel men ziet waartoe dat uiteindelijk leidt in je leven. Dat zal leiden tot inzicht, zonder God red ik het niet. Nou, we zien dus dat Esau, ook naar de verzoening, Jacob niet genadig is. Jacob is wel genadig naar Esau toe. Wij zijn genadig naar de naaste toe. Als de naaste niet genadig is naar jou toe, zijn verantwoordelijkheid. Ik was op bezoek, een tijdje geleden, toen ik nog gemeentepredikant was, bij een man en werd mij verteld, ja, die man die doet gekke dingen. Die is zo razend op zijn baas, wat hij hem heeft aangedaan. Nou, allemaal heel onverkwikkelijk. Of ik naar hem toe wilde gaan, om proberen een beetje de zaak te sussen. Maar ja, ik kende de man niet, kwam binnen. En ik luister naar het verhaal. Nou, hij zegt, en hij begint echt te tieren. Als die man, dus ik op een gegeven moment, ik weet niet waar ik het vandaan haalde, maar het was als het ware, als een donder van mijn helder hemel, ik zit tegen hem. Kun je die man vergeven? Ik had gezegd, oh, hij kan me wel een klap aan mijn kop geven. En ik kwam tot bekering. In één keer. Ik zag dat er iets gebeurde van binnenuit. In één keer brak er iets door hem heen. En we feest gevierd. Hij met hem en zijn gezin. Is op bekering gekomen. Omdat op dat moment gebeurde wat een mens nodig heeft om eens te horen de waarheid. Maar die waarheid, ja, ik kan zeggen, ja, ik zeg de waarheid. Ja, niet ik, maar ik ben een kanaal. Maar bijzonder als jij een kanaal bent voor de waarheid. Dat is geweldig. Want de waarheid is sterker dan elke leugen. Als mensen niet in de waarheid staan, dan wordt het ditje en datje en zus en zo en ja, moeilijk en ja, ja, inderdaad. Als je de waarheid hebt, ben je een blij kind. Je bent gewoon een blij kind. Gewoon blij. Ik heb kleinkinderen. Ik geniet met volle teugen. Zijn die kinderen heerlijk, hè? Ze kennen die ogen. Ze kennen hoe ze reageren. Ze denken, maar als mensen ouder worden, ach, wat een last dragen ze. Niet om hen te veroordelen, maar alleen om te zien van, ja, is het nodig om al die lasten te dragen? Is het nodig? Kun je niet een keer die lasten uit handen geven? Niet makkelijk, proces. De een, deze man, was het in één keer. De ander is het heel lang proces om dus dingen kwijt te raken. Maar Bij Jacob was het ook niet in één keer. Laban was de oom die Jacob bedroog. En Jacob heeft door zijn oom Laban genoeg voor zijn kiezen gekregen om te weten: zo wil ik niet. Ik wil niet meer een bedrog. Ik wil zijn de man zoals God die uiteindelijk heeft laten zien in die ladder dat hij de God is die hij wil zegenen. En zo gaat Jacob zijn weg en zo wordt hij Israël. We kijken naar deze wereld en dan zeggen we: ja, waar is nog het recht? Ik hoef geen voorbeeld te noemen, maar als je denkt aan recht, dan denk je van: de wereld staat echt op zijn kop, hoor. Waar is er nog recht? En de weduwe gaat naar de rechter. De rechter is gewetenloos. Je houdt, houdt geen rekening met God. Nou, zien we het even, vandaag de dag ook. Men houdt geen rekening met God. Men heeft geen ontzag voor God. Die rechter is. Die gaat oordelen. Die oordeelt door alles heen. Maar die weduwe houdt vol. Ze wil het recht. En dat gebruikt Jezus als voorbeeld van bidden. Bidden we nog? Geloven we nog? Dat er recht zegevindt? Of zeggen we: ja, de wereld is de wereld. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal mensen, dus we zijn allemaal zondig. Of zeggen we: nee, God, als ik bij God kom, hij heeft alle macht. Hij heeft alle macht. Maar hij zoekt bidders. En als je dan met die weduwe gaat zien, dat je uiteindelijk die rechter dwingt als het ware van, en je zult recht doen, had Jezus het voorgedaan, maar als ik terugkom, zou ik dan de geloof vinden? Jezus zegt: ja, waar vind ik nog geloof? Nou, dat is als het ware in die worsteling van Jacob. Jij, Jacob, wordt een strijder, Gods genoemd, Israël, op basis waarvan dat Jezus zich identificeert met ons. In ons bidden bidt hij met jou mee. En hij kent ons van haven tot gord. Gelukkig maar, daarom houdt hij ook van ons. Dat is ons kind. En die liefde is zo groot, alleen hij zoekt bidders. Hij zoekt strijders. Hij zoekt mensen die zeggen: Heere God, als uw zoon terugkomt, niet in Bethlehem, maar in Jeruzalem. Niet in Bethlehem, Jeruzalem. Dan komt hij terug op de Olijfberg. Dan betekent, als ik bid voor de vrede van Jeruzalem, dan weet ik dat dat de vrede voor de hele wereld inhoudt. Er komt geen vrede in de wereld als er geen vrede is in Jeruzalem. Daarom die strijd. Je ziet aan Jeruzalem, wordt het de hoofdstad van de Palestijnen? Palestijnse staat? God wil het niet. God wil Israël. Zijn volk. De strijd. En de volkeren die hebben een recht en opvattingen. Wat een strijd. Toch is er overwinning. Wat is uw naam? Wonderlijk. Ja, de naam van Jezus betekent heil, verlossing. Het is wonderlijk wat zijn bloed gedaan heeft om jou, om mij te redden voor de eeuwigheid, om de wereld te redden voor de eeuwigheid. De wereld niet in het ongeluk wordt gestort, de wereld uiteindelijk zal beseffen: ik kniel, Jezus. Hij is de Heer. Jacob smeekt om genade. Smeekt om genade. Het zijn mensen die hun bekeringsverhalen daarop baseren. Dat ze om genade smeken en dat God ingrijpt. Geweldig. die verhalen. Hoor je? Van deze en die. Jonge mensen ook. Wonderlijk. Dat laat zien, het zijn allemaal getuigenissen van dit is het werk van God. Wat hij wil voor ieder mens. Maar niet ieder mens wil zich overgeven aan die geweldige God. Esau, kom tot bekering. Mens die leeft in het hier en nu. Besef, advent. Hou rekening met de toekomst. De toekomst bepaalt hoe je leven nu is. Als je de toekomst niet ziet, dat Jezus terugkomt en niet klaar voor bent, waar ben je dan? Ben je verloren. Maar als je klaar voor bent en hier komt en je waakt en je bidt, mag je bij hem zijn. Wat een uitzicht. Wat een uitzicht. Het is zo geweldig. De tijd waar we voor staan. Het is zo ongelooflijk. Hoe de wereld ook gebroken is. In de gebrokenheid van Jezus aan het kruis. Wordt alles geheeld. Jezus is het waard. Om te aanbidden. Om de hoogste lof te brengen. Amen. Danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat we zo in adventstijd mogen leven en ja, ook door u worden uitgenodigd om na te denken over de wederkomst. Hoe zal uw zoon die wereld aantreffen? En dan denken we hier aan wat hij als voorbeeld noemde van die weduwe en die rechter. Dat hij verzucht zal de mensenzoon eens terugkomt. Geloof vinden op aarde. Maar dat wij weten dat in die verzuchting doorklinkt. Heer, de worsteling van Jacob met die man. Dat Jacob Israël mag heten. En u ook zo ons, Heer, oproept om ja, te gaan staan in hetgene wat u in uw woord ons aanreikt om vrijmoedig te gaan tot de troon der genade. En dat u daar kracht aan verleent, zodat onze woorden kracht hebben. En dat u het door ons heen doet, omdat we bereid zijn om zo werktuig te zijn in uw dienst, om uw koninkrijk te dienen. Zo bidden we bijzonder voor deze gemeente. Heer, alles reilen en zeilen, wat allemaal gebeurt de afgelopen tijd. Ik u bid, Heer, wilt u geven, en ieder die hier zit, dat die mag weten dat u een genade God bent. Die weet wat er gedaan is. Heer, hoe er gestreden is voor het behoud van deze gemeente. Maar dat u, Heer, het niet verloren laat gaan. Nee, dat u geeft, Heer, de overwinning. Om te weten dat u altijd geeft, ja, nieuwe mogelijkheden. Heer, dat we in ons leven zelf ontdekken, ja, wie we voor u mogen zijn. En hebben geleerd in die worsteling. Geleerd, Heer, om, ja, dingen te accepteren die moeilijk zijn. Heer, u kunt ons karakter vormen. U kunt zoveel in ons doen wat we zelf niet weten. Maar u doet het op een wonderlijke manier. Want u hebt ons leven, het leven gegeven zoals u het ons hebt toegedacht. En daarin wilt u ook geven uw zegen die doorwerkt in ons leven. Zo willen we bidden voor hen die ziek zijn. We bidden, Heer, voor onze overheid. De regering. Voor Nederland. Heer, dat u ook ons land en volk in deze tijd van allerlei dingen die niet mogen en moeten, geeft, Heer, dat mensen daarin van binnenuit weten dat ze vrij zijn in Jezus. Vrij zijn in Christus, die hen heeft vrijgekocht. En daar een getuige mogen zijn voor anderen die dat niet kennen. Die gebukt gaan onder regels. Maar wij gaan niet gebukt onder regels. Wij zijn vrij. We zijn vrijgekocht. Heer, geeft dat getuigenis in ons volk. Waar kerken niet meer kerken zijn, maar ja, het gaat via uitzendingen. Maar u geeft, Heer, dat mensen in de honger naar uw woord ontvangen wat u geeft als kracht in uw woord. Brood en wijn, woord en geest, om verkwikt te worden. Om te weten dat Jezus met ons één wil zijn. We bidden, Heer, voor onze overheid, voor ons land en volk, maar bovenal voor uw eigen volk, het volk Israël. Dat zij met alles wat ook daar gebeurt, mogen weten dat hun God, hun Messias, er aankomt. Maar dat u, Heer, hen klaarmaakt om een volk te zijn, maar vooral ook dat de Joden uit de wereld, zoals Jacob, terugkeren naar het land dat beloofd is. Ook de Joden terugkeren naar het beloofde land. Uit alle landen van de wereld geeft u, Heer, uw zegen aan de Alia. En dat u laat zien dat u die wonderlijke God bent, die trouw is aan wat u zegt, trouw is aan uw verbond en niet laat varen de werk van uw handen. Heer, loven en prijzen uw naam. Amen. We gaan ons geloof belijden, zingend met ELB 274a. 274a als antwoord.
Zijn de enige geboren zoon, onze Heere. geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, begraven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ter hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der Heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Amen. Amen.
Slotlied is 314, 1, 2 en 4. Slotlied. Ontvang u de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.